Welkom allemaal en bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Fit for the Future, jouw bite-sized learning podcast van Archipel Academy. We duiken in de meest prikkelende HR en L&D-thema's van vandaag. Leer hoe je de grootste uitdaging in het vakgebied kunt overwinnen om relevant te blijven, nu en in de toekomst. Mijn naam is Wout Fontane-Pennock, product owner bij Archipel Academy en ik ben jullie host. In deze aflevering gaan we het hebben over vitaal blijven bij onregelmatig werken. Dit bespreken we vandaag met mijn gast Alexander van Ekelen. Welkom Alexander.
Dankjewel Wout. Goedemorgen.
Goedemorgen en hartstikke leuk dat je hierbij aanwezig wil zijn.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
En mag ik je, voordat we helemaal de inhoud induiken, je vragen om je kort voor te stellen en waar je voor staat, de missie waar jullie voor strijden.
Ja, dankjewel. Alexander van Ekelen, 56 jaar, van oorsprong psycholoog. Ik heb biologische psychologie gedaan, onderzoek gedaan naar de biologische klok in de menselijke hersenen, relatie tot slaap en prestatievermogen en gezondheid. Dat is ook mijn link naar de doelgroep waar we het nu ook over hebben, mensen in onregelmatige diensten. Mm-hmm. En ik ben mede-eigenaar van Dag en Nacht Vitaal, een adviesbureau wat zich richt op 24/7 organisaties om de inzetbaarheid, de vitaliteit van deze doelgroep te verbeteren.
Mooi.
Ja,
zeker. Dat klinkt natuurlijk heel relevant thema, vitaal blijven. En misschien ook niet zo'n one-size-fit-all oplossing waar we in de decennia hiervoor vaak op rekenen. Want kun je vertellen, waarom is vitaliteit zo'n grote uitdaging voor mensen specifiek met onregelmatige diensten of in onregelmatig werk?
Nou, we weten eigenlijk al heel lang, decennia lang, dat onregelmatig werk een extra arbeidsbelasting is voor mensen. Dus naast je psychosociale arbeidsbelasting komt er bij ploegendienstmedewerkers een duidelijke fysiologische component bij. Mm-hmm. Er is een mismatch tussen hun werktijden en hun natuurlijke ritmen van slapen, eten, actief zijn. Ja. Dus die biologische klok en ook hun slaap-waakritme die raken eigenlijk structureel verstoord. Mm-hmm. Als gevolg van die onregelmatige werktijden. En dat geeft een extra belasting en ook extra verhoogde gezondheidsrisico's op termijn. Ja. Dus dat onder andere de Gezondheidsraad en TNO en RIVM. Mm-hmm. En ook veel universiteiten hebben daar in het verleden onderzoek naar gedaan. Dus daar is wel consensus over dat dat een extra druk geeft op de gezondheid van de mensen in die wisselende diensten.
Ja, ik kan me voorstellen, want we hebben normaal kantoorpersoneel, 9-5 werk noem ik maar even. Je komt thuis, je gaat aan het avondeten. Je duikt s'avonds je bed in. Ik ken dat zelf ook. Mijn vrouw werkt bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis. Ook regelmatig weekenddiensten, avonddiensten, nachtdiensten. Dat doet heel wat met je slaap natuurlijk. Maar ook weer in die dagen die volgen om weer in het normale ritme te komen. Wat voor effecten merken jullie dan in de vitaliteit of de gezondheid van zo'n onregelmatige dienst of ploegendienst?
Nou, je hebt inderdaad te maken met slechtere slaap, korte slaap. Mm-hmm. Nou, als mensen na een nachtdienst overdag moeten slapen, dat is vaak lastiger. Ze slapen korter. Dus het gebrek aan slaap is een hele belangrijke factor in hoe mensen in hun vel zitten, hun energieniveau. Maar ook de vraag van wat moet ik eten en wanneer. Ja. Dus ook die wisselende tijden van maaltijden, zeker in de nachtdienst. Dus je ziet ook dat het metabolisme, het spijsverteringsstelsel wat verstoord raakt. Maar precies ook wat je aangeeft, er zit ook een hele duidelijke mentale component aan. En die zit met name in het herstel. Dus als mm-hmm. mensen niet aan het werk zijn, een paar dagen vrij zijn, hoe ga je om met de vermoeidheid die je hebt van je werk? Het feit dat je terug moet eigenlijk in je eigen ritme. Ja. Om dan zoveel mogelijk nog uit je vrije dagen te kunnen halen. Dus stiekem heeft onregelmatig werk veel meer effect ook op je privéleven en op je werk-privébalans.
Ja, dus het ebt eigenlijk nog veel verder door. Ook het effect dan puur die bijvoorbeeld een avond of een nachtdienst die je dan draait, zeg maar. Zegt in die dagen daarna, het is net als een jetlag eigenlijk, dat die effecten dan ook zeker nog merkt.
Ja, zeker. Ja. Ja. Dus het heeft best wel wat impact.
Ja, en ik denk dat organisaties natuurlijk niets liever willen dan vitale medewerkers. Hè? Die zijn productief, die zijn happy, misschien minder geneigd om de organisatie te verlaten. Wat kunnen organisaties er nou actief aan bijdragen om ook specifiek deze doelgroep met onregelmatige diensten vitaal te houden?
Nou, een paar dingen. Ik denk in eerste instantie dat het goed is als een organisatie probeert echt een connectie te maken met deze doelgroep. in veel 24/7 bedrijven zie je toch een soort van knip tussen het productiepersoneel, wat in ploegen werkt of onregelmatig werkt, en het kantoorpersoneel. Mm-hmm. Dat zijn vaak toch twee verschillende werelden die misschien niet altijd even goed contact met elkaar hebben en goed snappen van elkaar waar ze tegenaan lopen, wat ze nodig hebben.
Ja.
En door die connectie te maken en door dat goed te snappen, die realiteit eigenlijk van mensen in ploegen, kan je ook veel beter inspelen op de behoeften die mensen hebben als het gaat over ondersteuning om gezonder en vitaler te worden. Dus ik denk dat een hele belangrijke is. Connectie, communicatie.
Ja. Ja.
Elkaar leren kennen.
Elkaar leren kennen en snappen waar de behoeften wellicht ook verschillen.
Ja, ja, zeker.
Want hoe zie je dat dan als jij bij een organisatie binnenkomt, zeg maar? Waaruit zich dat communicatiegebrek dan in? Zijn dat echt, is dat het feit dat ze fysiek van elkaar gescheiden zijn? Kantoorpersoneel op kantoor? Misschien de andere groep echt in de productie, zeg maar? Waar zie jij dat dan specifiek misgaat in die communicatie?
Nou ja, ze zijn fysiek van elkaar gescheiden. Ik bedoel, ze staan of in de productiehal of ze zitten in de toren die elders op het terrein staat.
Ja.
Maar ook gescheiden wat betreft die werktijden.
Mm-hmm. He,
dus als kantoorpersoneel 's nachts in een eigen bed ligt, zijn er mensen in de fabriek die de productie draaien houden.
Ja.
Dus het zijn ook al een beetje gescheiden werelden, waardoor je misschien een beetje extra je best moet doen om die connectie toch te maken.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de aanpak dus ook verschilt. Zeg maar. De aanpak die wellicht voor kantoorpersoneel wat effectiever is. Mensen die over het algemeen in een goede biologische ritme zitten. En de ploegendiensten, de onregelmatige diensten, die wellicht op sommige facetten juist echt extra hulp kunnen gebruiken. Extra informatie, inderdaad overslapen, overdieet, waar wellicht de eerste groep wat minder bij gebaat is. Hoe maken jullie dat onderscheid daarin?
Nou, kijk, een ploegenpopulatie kenmerkt zich door een grote spreiding in individuele verschillen. Groter eigenlijk als bij een groep mensen die tijdens kantooruur werkt.
Mm-hmm.
En dat heeft te maken met die fysiologische component die erbij komt, dus die extra arbeidsbelasting. Dus elke ploegenmedewerker reageert eigenlijk net even weer wat anders op die onregelmatige diensten dan zo'n collega. Dus kennis over die individuele verschillen helpt ons ook om veel beter aan te sluiten op de vraag.
Ja.
Te snappen wat de belevingswereld is en waar de behoeften liggen. Maar ook door die spreiding in individuele verschillen niet te zien als onderdeel van het probleem.
Mm-hmm.
Van wat iedereen doet wat anders. Hoe moeten we dan interveneren? Maar het zien als een onderdeel van de oplossing.
Mm-hmm.
Door goed te snappen hoe het lijf in elkaar zit. Hoe dat reageert op die onregelmatige diensten. En ook te snappen waarom de een er beter tegen kan en de ander niet.
Ja.
Kan je ook veel effectiever en gerichter interveneren, waardoor de effectiviteit daarvan, het effect daarvan, ook voor de mensen zelf, veel groter wordt.
Dus de one-size-fits-all aanpak, je kunt je afvragen hoe effectief die is bij kantoorpersoneel, zeg maar. Die is nog minder effectief eigenlijk bij die onregelmatige diensten of medewerkers met ploegendiensten. Juist omdat daar die individuele verschillen ook wat groter zijn, als
klopt.
Ik het goed begrijp.
Ja, precies dat.
Dus iedereen reageert nog een stukje anders op. Misschien kan de ene wat beter tegen die onregelmatigheid of slaap van nature wat beter. Of waar moet ik nog meer aan denken? Eetgedrag?
Dat. Dus het zit hem in slaapgedrag. Maar jonge mensen reageren ook weer anders dan oudere mensen.
Mm-hmm.
Man-vrouw verschillen. Verschillen in leefstijl.
Mm-hmm.
Maar ook verschillen in de privésituatie van mensen. Ben je alleen? Heb je jonge kinderen? Of heb je oudere kinderen? Heb je een partner die bijvoorbeeld ook in onregelmatige diensten werkt? Dus er zijn zoveel variabelen.
Mm-hmm.
Wat het in die zin wat complexer maakt, maar dan niet complex in de betekenis van lastig oplosbaar,
mm-hmm.
maar gewoon complex in de betekenis van het hangt van meerdere factoren samen.
Ja.
Maar als je maar goed snapt welke factoren dat zijn, kan je juist voor die doelgroep heel veel betekenen.
Ja, ja. En kun je eens een voorbeeld geven van hoe jullie het gesprek aangaan bij een organisatie om deze kennis, zeg maar, die je net uitlegt, om dat te laten beklijven en ook aan de slag te gaan met individuen die dat nodig hebben binnen zo'n organisatie om om echt zo'n plan aan te gaan, zo'n persoonlijk plan?
Het gesprek begint wat ons betreft eigenlijk altijd over de betekenis en de positie van vitaliteit binnen het bedrijf.
Mm-hmm.
We zien vaak dat bedrijven vitaliteit toch iets zien als een nice to have. Wat vaak dan een betekenis heeft richting laagdrempelig, ludiek, kortcyclisch ook. We doen iets leuks op het gebied van vitaliteit. Nou, dat sluit totaal niet aan bij de behoeften van in dit geval mensen in onregelmatige diensten. Want die lopen dagelijks tegen reële problematiek aan. Mm-hmm. Hoe kom ik aan mijn slaap? Wat moet ik eten en wanneer? Hoe zorg ik ervoor dat als ik thuis ben, niet als een zoutzak op de bank zit en alleen maar chagrijnig ben tegen mijn vrouw en mijn kinderen?
Ja.
Dus dat zijn echt reële problemen. En als je dat beantwoordt eigenlijk als organisatie met even gechargeerd hoor, patches en vlaggetjes, tijdens een vitaliteitsweek, dan ontstaat er een soort van cultuur of een situatie waarbij er weerstand ontstaat bij de mensen die het betreft. Van, ja,
je neemt me niet serieus.
Je neemt me niet serieus. Jullie snappen ons niet. Mm-hmm. En aan de werkgeverskant, of aan de leidinggevende kant, ontstaat er frustratie van, ja, we bieden van alles aan, maar ze willen niks. Dus dan krijg je een hulli-zulli discussie, waardoor de connotatie die vitaliteit dan heeft in een organisatie wat negatief wordt. Mm-hmm. Sowieso is de impact van laagdrempelig, ludiek en kortcyclisch is niet heel erg groot. Mm-hmm. Als die al gemeten wordt, vaak weten bedrijven ook niet wat de impact is van de programma's die ze dan uitvoeren. Mm-hmm. Nou, die weerstand en die frustratie helpen ook niet mee. Waardoor dus de motivatie, maar ook de investeringsbereidheid van organisaties laag blijft, waardoor de inkoop van vitaliteit het jaar daarop ook weer navenant is, waardoor je toch in een soort van visuele cirkel terechtkomt.
Ja.
En die is bij veel organisaties inmiddels best wel hardnekkig geworden, want het gaat al jaren zo. Dus het gesprek in eerste instantie gaat wat ons betreft over hoe maak je het en hoe neem je het serieus.
Ja. Ja.
En hoe meet je de impact ook? Hoe ga je bepalen dat wat je doet ook helpt of effectief is.
Want dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat er, hè, als die impact kenbaar is, dat er wellicht de investeringsbereidheid ook weer omhoog gaat. Als we met dit budget kunnen voorkomen dat een x-aantal mensen omvallen in de organisatie, met ook weer alle kosten, los van de persoonlijke negativiteit natuurlijk, de kosten die erbij komen kijken.
Ja.
De bereidheid om daar wat aan te doen ook weer omhoog gaat. Want je noemde zo'n vitaliteitweek. Vind je dat dan helemaal geen goed idee om op zo'n wat schaalbare, laagdrempelige manier aandacht te hebben voor vitaliteit?
Nou ja, kijk, alle aandacht is in die zin goed. Alleen, ik heb van huis uit ook geleerd dat het tegenovergestelde van goed is goed bedoeld. En als het goed bedoeld is, ja, dan weet ik niet of het je echt ook verder gaat brengen.
Ja.
Dus op het moment dat je vitaliteit aandacht gaat geven, ga dan ook meteen nadenken over hoe past het eigenlijk binnen onze bedrijfsvoering en ook binnen onze strategie. Mm-hmm. Want ja, wat natuurlijk in heel fundamenteel in de basis een beetje raar is dat je medewerkers vormen een belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van je business. Ja. Alleen het managen van de inzetbaarheid van deze mensen is dat niet.
Nee.
En dat is natuurlijk in beginsel eigenlijk best wel bijzonder.
Ja.
Of raar misschien zelfs. Dus zeker bij productiebedrijven, die hebben achter in de hal talloze machines staan, miljoenen euro's.
Ja.
En al die machines hebben een gebruiksaanwijzing en een onderhoudsprogramma.
Ja.
Behalve de workforce. Wat vaak de meest kwetsbare en ook de meest kostbare, zeg maar, machine of onderdeel is van de business. En daar weten we eigenlijk heel weinig van. Mm-hmm. En daar besteden we ook relatief heel weinig aandacht en ook geld aan. Mm-hmm. En dat is dus die fundamentele discussie eigenlijk. Mm-hmm. Dat is het begin ook van het gesprek wat we vaak hebben.
Ja, ja, ik kan me ook voorstellen. Zo'n machine, ik vind het een hele mooie metafoor of inzicht die je deelt. Een machine heeft een duidelijke handleiding. Om de zoveel tijd, om de zoveel maanden. Alles nalopen, of de schroeven nog vastzetten, of de olie bij moet. Software update, noem maar op.
Ja.
Mensen hebben natuurlijk ook allemaal een eigen handleiding. Maar die, je noemde het net al even, die kan van elkaar verschillen. We reageren allemaal anders op de stress die zo'n onregelmatige dienst met zich meebrengt. Ook afhankelijk van onze thuissituatie, onze mentale belastbaarheid. Ja, ziet zo'n maatwerkaanpak eruit, zeg maar. Hoe ga je dan kijken? Kun je wat best practices delen? Hoe je naar dat individu kijkt? Hoe ziet die persoon in elkaar? Wat heeft hij op dit moment nodig? Hoe ziet dat er bij jullie uit? Hoe zou je dat aanvliegen?
Ja, wat ik net al zei. Dus die spreiding in individuele verschillen niet zien als onderdeel van het probleem, maar als onderdeel van de oplossing. Mm-hmm. En dat heet bij ons persoonlijk fitplan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een leefstijlprogramma gebaseerd op die individuele kenmerken. Dus zo'n persoonlijk fitplan bij ons begint altijd met een objectieve test. Vaak is dat een microbioomtest, is om te kijken naar de samenstelling en de gezondheid van je darmflora. Omdat we ook al best wel lange tijd weten en ook steeds meer weten over het feit dat je microbioom in je darmstelsel een hele belangrijke rol speelt in je gezondheid. Zowel je fysieke als je mentale gezondheid. Dat wordt het tweede brein genoemd. Mm-hmm. Dus al die bacteriën die in je darmen zitten, die werken nauw samen ook met de rest van je lijf, met je hersenen zelfs. Om ervoor te zorgen dat je goed kunt blijven functioneren.
Dus je darmen hebben uiteindelijk ook een grote impact op je gedrag, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. En op je slaap en op het functioneren van andere organen en op je immuunsysteem. Dus dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Dus als we bekijken wat de individuele samenstelling en de gezondheid is van dat microbioom, mm-hmm. kunnen we op basis daarvan ook hele gerichte adviezen geven aan individuele medewerkers. Mm-hmm. Dus we nemen dus die individuele verschillen eigenlijk als uitgangspunt om mensen heel gericht te helpen en daarmee ook de effectiviteit van de interventie te vergroten. Nou, voorbeeld, we hebben dit programma nu 5 jaar lopen bij een productiebedrijf in Noord-Limburg in Venlo met het thema voeding. En dat is eigenlijk gebaseerd op het feit dat we natuurlijk proberen mensen te helpen met het eten van gezonde voeding. Maar wat voor mij gezonde voeding is, hoeft voor jou geen gezonde voeding te zijn of andersom. Ja. Je hebt bijvoorbeeld last van een histamine-intolerantie, ik zeg maar wat. Dat komt heel duidelijk naar voren uit zo'n microbioomtest. Nou, zeker in deze hooikoortsmaanden is het dan zaak dat iemand met zo'n histamine-intolerantie even probeert weg te blijven van histaminerijke voeding. Dus het eten van avocado's of tomaten. Okay, weet je, wat natuurlijk in het algemeen gezien wordt als gezonde voeding. Ja. Maar dat hangt er maar van af over wie je het hebt. Ja. Dat kan voor jou gezonde voeding zijn, maar voor een ander bijvoorbeeld helemaal niet. Ja. Dus door op die manier rekening te houden met die individuele verschillen, bereik je mensen ook veel beter. Ook in de gedragsverandering die ze gaan doormaken om bijvoorbeeld hun eetpatroon te veranderen. Ja. Als je het idee hebt en ook de eerste kleine successen daarvan ervaart tijdens zo'n programma van hey, dit gaat over mij en ik ben hierbij geholpen, is de drempel om die gedragsverandering door te maken en ook vol te houden, is een stuk kleiner.
Ja, dus het werkt ook enorm motiverend voor de medewerker. Die voelt zich veel meer gehoord als het ware dan tijdens zo'n vitaliteitsweek of zo'n bredere aanpak. En voor organisaties, want hoe maak je dat inzichtelijk op de lange termijn? Wat bijvoorbeeld dan de effecten ervan zijn? Is dat meetbaar? Het is natuurlijk een vrij abstract begrip, zeg maar. Vitaliteit bestaat uit heel veel facetten.
Ja.
Hoe zou je dat dan richting de organisatie en richting de business meetbaar maken, zo'n programma?
Nou, dus het programma kent ook een aantal meetmomenten. Dus we monitoren de voortgang van de medewerkers. En de afloop krijgen ze nog eens een keer zo'n test. Dus we kunnen ook die testen voor en na de interventie ook met elkaar vergelijken. Maar we werken bijvoorbeeld ook samen met het Erasmus MC, afdeling Public Health, dit jaar ook met ons gaat starten in een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van dit persoonlijk fitplan.
Okay.
Dus we hebben ook een onafhankelijk kennisinstituut aan ons verbonden, die over onze schouder eigenlijk op een objectieve manier gaat kijken van oké, zo'n interventie in het veld, wat doet dat nou? En wat is nou de meerwaarde inderdaad van zo'n persoonlijke aanpak?
Ja, ja.
Nou, en dat kan je natuurlijk terugkoppelen aan de organisatie. Die is onze ervaring het sowieso wel heel fijn vindt om te kunnen werken met vitaliteit. Maar dat het tegelijkertijd een programma is wat zeg maar dwars door alles heen gaat en direct contact maakt, letterlijk ook contact maakt met de medewerker zelf. Want vitaliteit is voor veel organisaties toch ook een lastig begrip. Ja. Van,
we
weten dat we er iets mee moeten doen. Mm-hmm. Maar goed, dan heb je een organisatie en je hebt een investering. En logistiek kan het misschien ook lastig zijn. Zeker richting onregelmatige diensten. Mm-hmm. Hoe krijg je 15 ploegendienstmedewerkers tegelijkertijd in een klaslokaal om een leefstijltraining te volgen?
Ja.
En dit is eigenlijk een hele uitstekende manier om eigenlijk dat allemaal te
omzeilen.
En inderdaad heel direct contact te maken, vraag gestuurd met die medewerker. He, want we hebben zo'n persoonlijk fitplan op het gebied van voeding. Mm-hmm. Maar inmiddels uitgebreid met thema slaap, vrouwengezondheid. Dus overgangsklachten, maar ook PMS-klachten. Daar komt nog migraine bij, stress. Nou, dus daar zijn verschillende thema's die aansprekend zijn. Mm-hmm. Thema's waar veel mensen tegenaan lopen. En ook het gevoel hebben dat dat iets te maken heeft met hun eigen vitaliteit.
Ja.
Dus op die manier kunnen we en invulling geven aan het thema vitaliteit.
Mm-hmm.
We nemen eigenlijk een hoop zorgen weg voor organisaties.
Ja.
He, van hoe gaan we dat dan aanpakken?
Ja.
En we bereiken medewerkers heel direct, mm-hmm, die het idee hebben dat ze goed geholpen worden omdat het over hun gaat.
Ja, ja. Ik vind het heel mooi om te horen. En eigenlijk ook zo logisch als ik het zo hoor dat. En een beetje gek waarom we de persoonlijke aanpak niet vaker kiezen. En dat het nu langzaam op gang komt. Ook nu we meer weten over het microbioom en hoe onze darmen effect hebben op ons gedrag. Dus heel mooi om te horen wat jullie doen en hoeveel daar ook nog aan zit te komen. Als ik kijk naar de klok, dan is het ook tijd voor onze vaste rubriek, de Brainwave. Nou, in deze rubriek krijgen onze gasten de kans om een van deze drie kaarten te trekken die hier liggen. Dus het kan een dilemma zijn. Dan gaan we het nog wat verder hebben over een dilemma in het onderwerp waar we het zojuist over hadden. De innovatie, een nieuwe trend of innovatie. Of de bullshit bingo. Dat is een woord, een thema of onderwerp waar heel veel over gesproken wordt. Maar waarvan jij vindt dat het overrated of zelfs complete onzin is.
Okay.
Dus ik wil je heel graag uitnodigen. Trek een kaart en dan gaan we eens kijken waar we het over gaan hebben.
Innovation.
Innovation, oké. Okay. Nou, de innovation. Steeds meer bedrijven experimenteren met apps en met programma's die leefstijl of hersteladvies koppelen aan iemands wisselende werktijden.
Mm-hmm.
Nou, is dit dé manier om echt maatwerk te leveren voor ploegendiensten? Of schuiven we zo de verantwoordelijkheid juist af op technologie?
Nou, ik vind niet dat het afschuiven is van verantwoordelijkheid. Ik zie technologie echt als een waardevol hulpmiddel.
Mm-hmm.
Om die innovatie te verbreden en te versnellen. We hebben het net gehad over ons persoonlijk fitplan. Die persoonlijke aanpak. Dat past ook in een breder maatschappelijk beeld. Als het gaat over innovatie, we geholpen door technologie, zijn we steeds meer in staat om mensen op een persoonlijke manier te helpen. Personalized medicine heet dat in de geneeskunde. Door mensen op basis van hun individuele kenmerken heel gericht te helpen met medicatie of andere interventies.
Mm-hmm.
Dus ik zie die innovatie echt als, en met behulp van die technologie, echt als een asset, als een groot voordeel. Waardoor je mensen ook inderdaad die eigen verantwoordelijkheid en die zelfregie kan geven die ze hebben over hun eigen gezondheid. Maar dat je ze in die zin maximaal kan ondersteunen doordat je als partij die de interventie doet, de kennis en ook de technische middelen hebt om deze mensen ook maximaal te ondersteunen en deels ook te ontzorgen.
Ja.
Dus dat is.
Het werkt eerder helpend, zeg maar. Om het nog laagdrempeliger te maken of nog concreter.
Ja,
wat van hen wordt verwacht.
Ja, concreter vooral. Ik bedoel, ik ben niet zo heel erg fan van de term laagdrempelig.
Mm-hmm.
Wat mij betreft hoef je vitaliteit helemaal niet laagdrempelig te maken. Je moet het realistisch maken.
Ja.
En zoveel mogelijk laten aansluiten op de problematiek en de behoeften van de medewerker waar je mee te maken hebt.
Ja, dat vind ik heel mooi. Dus inderdaad, soms werkt die laagdrempeligheid juist tegen je. Of bereik je niet het resultaat die echt het verschil gaat maken voor die mensen.
Ja, want laagdrempelig heeft voor mij ook de bijsmaak van laten we het vooral niet te serieus nemen.
Ja.
Of laten we het maar in Jip en Janneke taal brengen, want anders dan wordt het te moeilijk. Of dan wordt het te ingewikkeld. Of dan stuiten we mensen tegen de borst. Of hebben ze er geen zin meer in. Omdat ze weet je, maar dat volgens mij werkt dat helemaal niet zo.
Nee.
Volgens mij vinden mensen het juist fijn als je het serieus neemt. Mm-hmm. En ook het eerlijke verhaal vertelt van ja, je gezondheid is belangrijk. Gedragsverandering is lastig. Maar we snappen wel hoe jouw gezondheid in elkaar zit. Waar je tegenaan loopt, wat je nodig hebt.
Ja.
En ook hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen om die stappen van gedragsverandering door te maken. Daar gaan we je bij helpen. Daar gaan we je bij ondersteunen.
Ja.
En ik denk dat dat een boodschap is die mensen veel liever willen horen als van hier heb je een vlagje, een vlaggetje en een petje en we gaan iets leuks doen op het gebied van vitaliteit.
Ja. Lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten, Alexander. Ik vind het heel mooi wat jullie doen en om te horen hoe ver ook de technologie en de wetenschappelijke kennis jullie ook brengt om echt het verschil hierin te maken. Dus ik wil je hartelijk danken voor het delen van je inzichten en alle waardevolle input voor onze luisteraars. En ik wens jullie alle succes voor de toekomst.
Dank je wel.
En wil je nou meer weten en meer inspirerende verhalen horen en op de hoogte blijven van de nieuwste trends in L&D? Luister dan naar de andere afleveringen van Fit for the Future, een podcastserie van Archipel Academy. Luisteren en abonneren is gratis via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.